geliefde gemeente. Je hebt wel van die bekende Nederlanders, die BN'ers, die zich schamen voor wie ze waren, voor ook hun afkomst. Ze willen daar het liefst niet meer aan herinnerd worden. Nu ze eenmaal bekend zijn geworden, willen ze weinig meer weten van hun familie en van hun oude vrienden. Ze zijn hen ontgroeid en ze voelen zich boven hen verheven. Ze kijken op hen neer. Want ze zijn nou beroemd en rijk geworden. En daarmee voelen ze zich ook heel wat. En de jaren van hun jeugd, soms in armoede, in elk geval in onbekendheid. En de mensen uit hun jeugd vergeten ze daarom maar liever. Bij de Heere Jezus Christus, in alle eerbied gesproken, ligt dat zo anders. Hij liet zich op één hoop gooien met tollenaren, met hoeren, met zondaren. En hij heeft zich er nooit voor geschaamd om gerekend te worden onder de mensen uit Galilea. En zijn afkomst uit een timmermansgeslacht uit Nazareth heeft hij ook nooit verborgen. Zijn familie is hij ook nooit vergeten. Zelfs niet toen hij na zijn opstanding was bekleed met eer en met heerlijkheid. En dat blijkt nu wel uit de tekst die we vanmorgen willen gaan overdenken. Als thema zetten we boven de prediking Jacobus, de broer van Jezus. Drie gedachten. De familieband, de geloofsband, de broederband. Jacobus, de broer van Jezus. De familieband, de geloofsband, de broederband. De eerste schriftlezing die was genomen uit Handelingen 1. En misschien hebt u wel gedacht, waarom al op dit moment nog een poosje voor hemelvaart? Nou, met name om de namen die daar staan in vers 13 en 14. Want dan is het eigenlijk daar een heel bond gezelschap dat daar bijeen was. Dan worden we allemaal namen komen we tegen die we ook zouden verwachten. Namen van de discipelen. Ze worden allemaal genoemd. De vrouwen, die hadden we er ook wel verwacht. De vrouwen die immers steeds met Jezus en zijn discipelen waren opgetrokken geweest. Maar er zitten er nog een paar in die bovenzaal. Zo lezen we in vers 14. En dan wijst Lucas erop wie dat zijn. En met zijn broederen. Met zijn broers. Had Jezus dan broers? Jazeker, we lezen dat bijvoorbeeld in Marcus. In Marcus 6 vers 3. Daar staat, het is deze, niet de timmerman, de zoon van Maria, en de broeder, de broer van Jacobus en Jozef en van Judas en Simon. En zijn zijn zusters niet hier bij ons? We weten dus zo een aantal namen van de broers van Jezus. Jacobus, Jozef, Judas en Simon. Het is altijd weer goed om die namen en die mannen te onderscheiden van anderen die dezelfde naam hebben gedragen. Want in de kring van de Heere Jezus komen we ook twee mannen tegen die die naam Jacobus hebben gedragen. Jacobus, de zoon van Zebedeus, de broer van Johannes. En Jacobus, de zoon van Alfeus. Verder, als we in Marcus 15 lezen, dan komen we ook nog een Jacobus tegen die als bijnaam heeft de Kleine. Die Jacobus, die was de zoon van Clopas en Maria. Maar daarnaast was er dus ook een Jacobus, de broer van Jezus. Hij is dus de zoon van Maria, de moeder des Heren. En hij wordt in één adem genoemd met Jozef, Judas, Simon en wat zusters. Maria was dus de moeder, zowel van Jezus als van Jacobus. Na de geboorte van Jezus waren er dus in het huwelijk tussen Jozef en Maria nog meer kinderen geboren. En Jacobus was dan de eerstvolgende, dus de een na oudste in het gezin. Hij wordt ook altijd als eerste genoemd en daarna die andere in de rij. Het huwelijk van Maria en Jozef was gezegend met veel kinderen. Dat is trouwens niet een vanzelfsprekendheid. Het is een voorrecht als in een huwelijk kinderen worden geboren. Er zijn ook huwelijken, misschien ook wel hier in ons midden vanmorgen, waar de kinderzegen is uitgebleven. Of waar na het eerste kind geen andere kinderen meer volgden. Dat kan vragen geven en pijn in het hart en verdriet. Bij het sluiten van het huwelijk was er immers het verlangen dat de Heer het zou geven dat de kamertjes in het huis gevuld zouden mogen worden. En dat de kinderstemmetjes in het huis gehoord zouden worden. Maar als dat er niet is, dan kan het ook verdriet en pijn in het hart geven. En dan kan het ook wel strijd geven, ook soms tussen een man en zijn vrouw. Hoe nodig om dan ook deze moeite waar een echtpaar tegenaan kan lopen, om die bij de Heere neer te leggen. Want Hij is het toch alleen die daarin kan troosten, ondersteunen en kan helpen. In het gezin van Jozef en Maria lag dat anders. Daar werd de babykamer meer dan eens ingericht. En er werden diverse kinderen geboren. En hoe gaat dat dan? Nou, als gezin, dan trek je er ook wel eens samen op uit. Zoals dat ook later bleek bij die bruiloft in Kana. Want daar waren Jezus en zijn discipelen, maar we lezen dan ook in Johannes 2 dat Maria en de broers van Jezus bij die plechtigheid aanwezig waren. Jezus had dus broers. En de oudste was hij en daarop volgde Jacobus. En voor Jacobus was Jezus dus zijn grote broer. Nou, hoe gaat dat, jongens en meisjes? Bij jullie thuis is ook één de oudste. En misschien kijk je wel tegen hem op, je oudste broer. Hij gaat in alles je voor. Je trekt je misschien aan hem op. Want die oudste, die gaat als eerste naar school. Die krijgt later als eerste een baantje. En die gaat misschien nog weer later als eerste op eigen benen staan. En zo ook daar in het gezin van Jozef en Maria. Jezus was voor Jacobus zijn oudste broer. Ze zullen samen aan tafel hebben gezeten. Ze hebben samen in hetzelfde huis geleefd. Ze zullen samen hebben gespeeld. En ze zullen samen met elkaar zijn opgetrokken. En misschien, dat hoeft natuurlijk niet, maar Jacobus was immers de ene oudste, hebben ze wel samen dezelfde kamer gedeeld. En in dezelfde kamer de nachten doorgebracht. En zijn broers, die zullen hebben gezien wie Jezus was. Ze hebben hem altijd bezig gezien. In huis, op straat, in de timmermanswerkplaats, op de bouw. Maar ze hebben hem nooit zien zondigen. En ze hebben nooit één verkeerd woord uit zijn mond gehoord. Ze hebben hem nooit kunnen betrappen op een leugen. En ze hebben nooit gemerkt dat hij het in de wereld zocht. En ze hebben nooit iets opgemerkt waarvan ze hem konden beschuldigen. Jacobus heeft kunnen zien wie Jezus was. Heilig, onbesmet, onnozel, afgescheiden van de zondaar. En die andere jongens in huis, die wisten wel eens wat het was om kwaad te doen en kwaad te bedenken. Maar hun oudste broer, die heeft dat nooit gedaan. Aan tafel zal Jezus toch zeker ook over zichzelf hebben gesproken. Zeker als daar de schriften werden geopend. En als de zaken van Gods koninkrijk er werden besproken. En ze zullen allen onder de indruk zijn geweest van zijn grote schriftkennis en van zijn doorleefde vroomheid. En Jezus zal thuis toch ook beslist hebben laten zien dat hij de Zoon van de levende God is. En wat denkt u over moeder Maria? Die zal toch ook de zaken die leefden in haar hart niet verborgen hebben kunnen houden voor haar andere kinderen. Ze had alles in haar hart bewaard. Wat de herders gezegd hadden in Bethlehem. Wat Simeon gezegd had toen ze in de tempel kwamen. Wat er gebeurd was toen Jezus op zijn 12e in Jeruzalem was geweest. Wat denkt u, zou ze dat nooit eens hebben gedeeld met de andere jongens? Want wat God heeft gedaan aan een ziel, dat kan een moeder toch niet verborgen houden voor haar kinderen. En een vader trouwens toch ook niet. Een godvrezende ouder, die straalt dat toch ook uit in zijn gezin. En er wordt toch ook in de opvoeding bij tijden gesproken wat God aan het hart heeft gedaan. En dan wil je toch niets liever dat ook je kinderen de grootheid en de goedheid van God gaan zien. En dat ze dat zelf ook mogen smaken. En daarmee kan het me haast niet voorstellen dat Maria daar nooit iets van heeft gezegd tegen de anderen in het gezin. En toch, bij Jacobus heeft het niets uitgewerkt. Alhoewel hij misschien al in zijn kinderjaren nog heeft opgezien tegen zijn grote broer. Bij het ouder worden neemt hij steeds meer afstand van Jezus. Jacobus trouwens niet alleen. Dat gold voor al zijn broers. Ze vonden het maar niks dat hun broer al predikende het land doorging. En daarom wilden ze hem maar liever ver bij hen uit de buurt houden. En het ging zelfs zo ver dat ze dat ook tegen hem zeiden. We lezen dat in Johannes. Johannes 7. Johannes 7 vers 3. Waar dan het staat, zo zeiden dan zijn broers tot Jezus. Vertrek van hier en ga heen in Judea. Ze wilden hem weg hebben. Want zo staat er in vers 5. Ook zijn broeders geloofden niet in hem. Zijn eigen broers geloofden niet in Jezus. Dus er is eigenlijk geen enkel verschil tussen zijn broers en de inwoners van Nazareth. Tussen zijn broers en de mensen van het Joodse volk. Hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Ja, zelfs zo dat zijn broers hem voor gek verklaarden. Want zo staat het er namelijk in Marcus 3. Marcus 3 vers 21. En als degenen die hem bestonden dit hoorden, je zou het ook kunnen vertalen, toen zijn verwanten dat hoorden, gingen zij uit om hem vast te houden. Want ze zeiden, hij is buiten zijn zinnen. Zijn broers meenden dus op een bepaald moment dat Jezus uitzinnig was. Dat hij zijn verstand zou hebben verloren. Dat hij zichzelf niet meer onder controle had. En daarom grepen zij hem daar vast om hem tegen zichzelf te beschermen. Maar ze geloofden er in elk geval niets van wie hun broer meende te zijn. Mijn broederen, ben ik vreemd, door elk onteerd en onbekend de zonen mijner moeder. Ze geloofden niet in hem. Ze erkenden niet wat Jezus over zichzelf zei. Ze bogen niet voor hem. Ze lieten zich niet door hem gezeggen. Ze aanvaarden zijn prediking niet. Dat gold voor Jacobus, maar het gold ook voor de rest van het gezin. Waarom eigenlijk niet? Dat lezen ze niet, maar ze stoten zich aan de prediking van Jezus. En ze willen de stem van de Zoon van God tot zwijgen brengen. Ze willen zijn oproep tot bekering niet horen. En ze willen er niet van weten dat Jezus hen hun eigen gerechtigheid afneemt. Ongelovigen in het huisgezin van die Godvrezende Maria. Zonen van zo'n lieve vrome vrouw. Is toch aangrijpend. Een Godvrezende moeder. Maar ongelovige kinderen. Dat kan blijkbaar. Maar wat een pijn en verdriet. En er zullen misschien ook vanmorgen wel ouders zijn. Misschien wel degenen die al grootouders zijn. Voor wie het ook zo is. Een godvrezende ouder of grootouder. Maar je ziet dat je kind een hele andere weg opgaat. En je loopt steeds weer aan tegen een muur van verzet en van tegenstand. De kinderen die niet willen weten van Jezus de Christus. En ze schuiven Gods woord zo aan de kant. En je merkt het wel als aan tafel de Bijbel opengaat. Dat uw zoon of uw dochter er helemaal niet naar luistert. En dat ze misschien dan nog wel net voor de vorm dan nog wel de handen vouwen als u gaat bidden. Maar dat het allemaal langs hen heen gaat. En de moeite die het u kost om uw kind hier zondags in de kerk te krijgen. Of misschien dat dat zo allemaal is dat je ze al geen eens meer meekrijgt naar de kerk. Menig oude hart scheidt toch om het geloof van een van de kinderen. Om het ongeloof van de kinderen. Zoals je het hier ook ziet bij Maria. Haar jongens. Die vol verzet waren tegen Jezus. En ze hielden dat vol tot aan het einde van Jezus' leven. Want dat blijkt ook wel als Jezus aan het kruis hangt. Want als oudste van het gezin zal Jezus extra bezorgd zijn geweest om zijn moeder. En dan zien we dat Maria behoort bij de vrouwen uit Galilea die met Jezus waren opgetrokken en die daar stonden bij het kruis. En dan zou je toch eigenlijk denken dat de stervende Jezus de zorg voor zijn moeder overdraagt in de handen van de ene oudste in het gezin, Jacobus. Maar dat gebeurt niet. Hij ziet daar wel die lievelingsdiscipel staan, Johannes. En tot hem zegt hij, zie uw moeder. En die geestelijke band die voor Jezus altijd zwaarder weegt dan de familieband. Want hij weet dat in deze tijd van sterf van haar oudste zoon, Jezus, dat Maria geen troost en ondersteuning hoeft te verwachten van de anderen uit haar huisgezin. En daarom gaat Jezus aan het kruis aan Jacobus voorbij. Ja, want zijn broers, die hebben het niet begrepen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Zo kan het dus liggen. Zo dicht bij de zaligmaker. Aan dezelfde tafel gezeten. In dezelfde kamer de nacht doorgebracht. En toch zo ver bij hem vandaan. Zo nabij de zaligmaker. Maar toch op een afstand. Kan vanmorgen ook onder ons. Want in het gewaad van zijn woord verkeert de Heere Jezus vanmorgen ook onder ons dak. We horen zijn woord. We zien zijn wonderen. We ondervinden van nabij hoe de Heere Jezus bekleed is met macht en majesteit. Zijn heiligheid wordt ons getekend in de schrift. Zijn volkomen rechtvaardigheid wordt ons voorgesteld. En hoe ligt het nou in uw hart? Of geldt van u of van jou wat er voor dat huisgezin van Maria gold? Geen geloof. Geen aanvaarding. Geen overbuiging. Maar u verzet zich tegen hem. En jij buigt niet voor Jezus. Hoe aangrijpend zou dat zijn als er vanmorgen zielen in ons midden zijn die volharden in hun ongeloof. En als er mensen zijn die altijd maar weer de Heere Jezus vol argwaan en achterdocht benaderen en steeds maar weer er een vraagteken achter plaatsen. Als er harten zijn die weigeren Jezus te erkennen als hun koning. En als het wordt geweigerd om eigen gerechtigheid op te geven en al uw gerechtigheid in Christus alleen te vinden. Zitten ze er misschien die in dat opzicht lijken op Jacobus? O ja, een goede, een degelijke opvoeding gehad. Net als Jacobus in aanraking gekomen met het evangelie van Jezus Christus. Maar ondertussen houdt u Jezus en zijn woord ver bij je hart vandaan. Onbewogen harten, ongelovige zielen. Ja, Jezus brengt in het gezin van Maria vijandschap. En reken maar, Jezus brengt altijd tweedracht in een gezin. Want ouders, als u dan vanmorgen straks naar de dienst bij de middagmaaltijd aan tafel zit, dan kan het daar wel onderscheiden liggen. Maar het is van tweeën één. Of de kinderen die met u aanzitten aan de tafel zijn voor Jezus. Of ze zijn tegen Jezus. En dat geldt voor u als ouder precies hetzelfde. Want het gebeurt nog steeds dat Jezus tweedracht brengt tussen broers en zussen. Tussen vaders, moeders en kinderen. En tussen man en vrouw. Hoe pijnlijk komt dat soms niet openbaar? Bij een sterfbed? Bij een familiereunie? Of op een huwelijksdag? Als je zo merkt dat je elkaar niet begrijpt en je elkaar niet aanvoelt en je zo anders in het leven staat. Trouwens, hoe pijnlijk moet dat voor Jezus zelf niet zijn geweest? Dat zijn broers niet in hem geloofden. Maar de zaligmaker schrijft hen niet af. Hij blijft hen opzoeken. Want zo is hij, degene die zich ontfermt over het verloren. Dat zien we in onze tweede gedachte, de geloofsband. Want dan lezen we dat in Handelingen 1, vers 14. En zijn broederen. Zijn broers die zaten er dus bij als die grote groep volgelingen van Jezus samen is gekomen in die bovenzaal in Jeruzalem. Tussen hemelvaart en Pinksteren zijn zij daar in afwachting van de uitstorting van de Pinkstergeest. En Jacobus is daar ook bij. Juist Jacobus. Er is in zijn leven iets veranderd. En dat is nou wat Paulus in die paar woorden heeft opgeschreven in 1 Korinthe 15. Daarna is hij gezien van Jacobus. In het Grieks staan er eigenlijk maar drie woorden. Daarna is hij gezien van Jacobus. En is dat niet een prediking van Gods onbegrijpelijke genade en Gods opzoekende zondaarsliefde? Ze staan in dat hoofdstuk waarin de opstanding van het lichaam wordt benadrukt. Heel kort erover, in Korinthe trok men die opstanding van Christus in twijfel. Er waren ook geluiden dat men de lichamelijke opstanding van Christus ontkende. Er zou op de jongste dag geen lichamelijke opstanding zijn. Maar als je dan de opstanding van het lichaam ontkent, ontken je uiteindelijk ook de opstanding van Christus. En dan tast je het hart van het evangelie aan en het fundament van het geloof. En daarom gaat Paulus in 1 Korinthe 15 de opstanding van Christus uitleggen, benadrukken en onderstrepen. En dat doet hij dan ook door vele namen op te noemen aan wie de Heere Jezus verschenen is. En wie de opgestane Jezus na Pasen verschenen is. Want al die verschillende verschijningen bewijzen nou de werkelijkheid van de opstanding van Christus. Ja, die ze noemen de 12, 500 broeders, de apostelen. Ziet u trouwens, steeds verschijnt de Heer Jezus in de kring van discipelen. Hij komt dus in een gemeenschap. De opgestane heiland laat zich vinden in een samenkomst waarin mensen bijeen zijn gekomen in zijn naam. En in die gezamenlijkheid zien we iets terug van de gemeenschap der heiligen. Hij verschijnt daar dus waar meerdere samen zijn gekomen. Tegelijk verschijnt hij ook aan het individu. Maria Magdalena, Cephas, Paulus, dan als laatste Jacobus. Juist omdat die kennis aan Christus ook iets heel persoonlijks is. Is hij al aan u verschenen? Is hij in uw leven al gekomen als de opgestaan? Daar komt het toch op aan, op die persoonlijke ontmoeting met de opgestane Christus. Bij Jacobus is het ervan gekomen. Daarna is hij gezien van Jacobus. Dat moet wat zijn geweest voor die broer van Jezus. Want als Paulus dit aanhaalt als een bewijsstuk voor de werkelijkheid van de opstanding van Jezus uit de dood, dan moet hij hiermee iemand hebben bedoeld die bij de Korintiërs bekend is geweest en die voor de Korintiërs geen verdere introductie nodig had. En daarom kunnen we ook wel zeggen dat hij hiermee de broer van Jezus bedoelt. Want van Jacobus, de zoon van Alfeus, weten we weinig. Van Jacobus, de zoon van Zebedeus, weten we van het Handelingen 12 dat hij door Herodes onthoofd is. Dat was nog voor de eerste zendingsreis van Paulus, dus we weten ook dat die afvalt, dat die het niet kan zijn. Want die was er al niet meer, voordat Paulus ook in Korinthe het evangelie van Jezus Christus heeft verkondigd. Dus het moet hier wel gaan om Jacobus, de broer van Jezus. De opgestaande heiland die zijn ongelovige broer niet verstoten. Hij zocht hem op, hij openbaarde zich aan hem. Wanneer is dat dan gebeurd? En waar is dat dan gebeurd? We lezen daar niets van. Blijkbaar achtte de Heilige Geest het niet nodig dat wij zouden weten waar dat is gebeurd en wat die twee toen allemaal tegen elkaar hebben gezegd. We lezen ook niet wat er allemaal aan vooraf is gegaan. We lezen hier ook niet wat Jacobus allemaal heeft meegemaakt en wat hij allemaal heeft beleefd en wat hij allemaal heeft ervaren. Laten wij dat vanmorgen ook maar niet gaan inkleuren. Want wie denkt het werk van Gods geest precies te kunnen beschrijven in mensenwoorden, die doet uiteindelijk aan dat grote werk van Gods geest tekort. Het is toch onmogelijk om precies in te kaderen en precies te verwoorden wat er nou gebeurt als de levende Jezus verschijnt aan een ongelovig en onverschillig Adamskind. Het feit dat dat is gebeurd bij Jacobus, laat dat genoeg zijn. En laat daarin ook genoeg evangelie voor u, jou en mij liggen. Als we daarover nadenken, raak je daarover toch nooit uitgedacht. Het is Jacobus overkomen. En het moet wel ergens zijn geweest tussen de eerste paasdag en hemelvaart. Want we zeiden het al, na hemelvaart is Jacobus erbij in die bovenzaal waar men allemaal verzameld is. Het enige wat de Heilige Geest laat weten is dit. Daarna is hij gezien van Jacobus. Jacobus zal hebben geweten, beslist, dat zijn broer is gestorven. We weten niet of zij erbij hebben gestaan op een afstand, maar hun moeder Maria zal het beslist hebben gezegd tegen de andere kinderen. De kans is ook groot dat Jacobus die dagen in Jeruzalem is geweest, want het was immers het feest van het Pascha. En in dat geval zou Jacobus ook iets hebben gehoord van de procesgang tegen Jezus. En zijn veroordeling tot de kruisdood en zijn sterven aan het kruis op Golgotha. Misschien dat Jacobus het er zelfs wel mee eens was geweest. Dat die godslasteraar nu eindelijk eens het zwijgen werd opgelegd. Bogdan zal het wel een dubbel gevoel hebben gegeven, want het was en bleef wel zijn broer. Maar toen Jacobus hoorde dat Jezus aan het kruis hing, wist hij in elk geval zeker, zie je wel, hij was de Messias niet. En toen stond het voor hem vast, dat al die praatjes van zijn broer maar misplaatste hoogmoed is geweest. Want een gehangene is Gode immers een vloek. Maar dan ineens staat Jezus weer voor hem. Zijn broer. In levende lijven. Hij is niet dood, maar hij leeft. En hij staat er niet als de man van smarten, maar als de verhoogde zaligmaker. Verrezen uit het graf, die de macht van de zonde verbroken heeft. Die de dood heeft gedood. Die heeft getriomfeerd over de machten van de vorst der duisternis. Hij is Jacobus verschenen in zijn staat van verheerlijking. Hij kwam door gesloten deuren. Hij toonde hem zijn heerlijkheid. En hij bewees hem zijn liefde. Jacobus kreeg een ander zicht op Jezus, zijn oudste broer. En hij zal het hebben gezien, de tekenen in zijn handen. Die tekenen van de spijkers die in zijn lichaam genageld waren. Maar hij zag het. Dit is Jezus echt. Dit is mijn broer. We weten niet wat er is gezegd en we weten niet wat er is besproken. Maar zal hij Jezus niet met Jacobus hebben gedaan wat hij met de Emmausgangers heeft gedaan? De schriften geopend en vanuit de schriften hebben laten zien dat hij moest lijden, moest sterven en moest opstaan. Het is in elk geval een ontmoeting geweest tussen die twee alleen. Heel persoonlijk. Daar waren anderen niet bij. Maar in die ontmoeting moest er wel wat besproken worden. En daar moest ook wel wat worden weggenomen. Want daar lagen immers zonden. Daar lag ook schuld. Daar lag ongeloof in het leven van Jacobus. Ja, als Jezus verschijnt in een mensenleven, dan is er toch wel iets waar je het met hem over hebben moet. Of niet? Dan wil hij het met jou hebben over die zonde. Die scheiding maken tussen jou en God. En over de schuld die er ligt in je leven. Als er die één op één ontmoeting met Jezus in uw leven komt, dan kan dat toch niet onbesproken blijven. Dat moet dan toch wel aan de orde komen. En dat dient dan toch ook uit de weg geruimd te worden. En daartoe zal Christus dan wijzen op zijn handen en op zijn zijde, waarin de tekenen van het kruis zichtbaar zijn. Want om die zonden te verzoenen, is hij voor jou naar het kruis gegaan. En om uw schuld te betalen, werd hij voor u aan het vloekhout genageld. Dat zal hij jij dan toch ook tonen. En dat zal hij jou dan toch ook laten zien. En dat maakt het dan toch ook tot zo'n rijke verschijning. Want in die verschijning heeft Christus dan alles bij zich. En laat hij zien dat hij de gewillige zaligmaker is. En gaat hij je tonen dat je door zijn gerechtigheid weer recht voor God kan staan. En zo wint hij het hart in en buigt hij het hart ook over. En zo werkt hij het geloof in het hart, waardoor een ziel verbonden raakt aan Christus. Hij smeet die geloofsband. Ja, hij legt die die bloedband. En je krijgt hem lief. Hartelijk lief. En alle verzet versmelt. En waait weg. En het komt in je hart tot een overgave aan Jezus. En geloof in Jezus alleen blijft dan over. Dat brengt tenslotte bij onze laatste gedachte. Die broederband. Want wat is er dan niet veel voor Jacobus veranderd na die verschijning? Hij raakt verbonden aan allen die de verschijning van de Heere Jezus hebben leren lief krijgen. Dat blijkt wel uit Handelingen 1. Waar je ziet hoe het huisgezin van God steeds groter wordt. Dat Jacobus niet alleen de broer van Jezus is, maar ook opgenomen wordt in de kring van de broeders. Dat hij een plaats krijgt in de kring van hen die uitzien naar de komst van de Heilige Geest. Die broers die er zijn bijgekomen. Je moet eens bedenken wat dat is geweest voor moeder Maria als ze daar is in die bovenzaal. En als zij daar om haar heen kijkt. Al haar kinderen zijn erbij. Alle jongens. Van God geleerd. Door God bekeerd. En daar liggen ze. Samen met hun moeder. Voor de troon van Gods genade. Biddend om de uitstorting van de Heilige Geest. Dat zal toch het moederhart van Maria met dankbaarheid hebben vervuld. Dat kan toch niet anders. Want ouders, dat geeft u toch de grootste vreugde. Als je merkt in het leven van uw kind, dat uw kind de Heere Jezus nodig heeft. En als uw kind gebogen zit over de Bijbel. En als je ziet hoe uw jongen de Bijbel leest. Of als u misschien wel eens een keer uw meisje gevonden hebt. Als ze daar lag op haar knieën, biddend tot God. Dat is toch de grootste vreugde voor een ouder. Als je iets bij je kind mag merken van de vrezen des Heeren. En zo waren al die broers erbij. En Jacobus die kreeg uiteindelijk een belangrijke plaats in de gemeente van Jeruzalem. Want als we dan een aantal hoofdstukken verder lezen in Handelingen. En Petrus in die gevangenis zat. En hij eruit was geleid, dan stuurt hij de boodschap naar de gemeente. Boodschap dit aan Jacobus en de broederen. Jacobus had een bepaalde plaats gekregen in de gemeente. Had aanzien gekregen in de christelijke gemeente. En dat zien we terug eigenlijk door heel het Nieuwe Testament heen. Dat die eenheid in Christus Jacobus ook samenbond met een Petrus, met een Johannes, met een Paulus. En dat bij het apostelconvent in Jeruzalem in Handelingen 15 Jacobus ook een belangrijke plaats innam. En dat hij een van de leidinggevenden was van de gemeente in Jeruzalem. En dat door zijn werk ook velen tot geloof en bekering waren gekomen. We hebben uiteindelijk zelfs een brief van deze Jacobus. En de positie van ook Jacobus, die blijkt misschien nog wel het sterkst uit de brief van Judas, een andere broer van Jezus. Want die begint zijn schrijven in Judas, Judas 1. Dan schrijft hij zijn brief, Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en broeder van Jacobus. Jacobus raakte dus actief in de dienst van de Heere. Jacobus, die mocht zich geven voor de zaak van Jezus. Ziet u wat een verschijning van Jezus in het leven van de mens kan uitwerken? Als u nu misschien vol van verzet bent. Als u misschien niet zit te wachten op de gerechtigheid van Christus. Hij kan het werk. En dan zien we wat genade vermag. Genade maakt van een vijand een vriend. En een ontmoeting met Jezus zet heel het leven overhoop. Maar die ontmoeting moet er wel komen. Want diezelfde Jacobus die eindigt dan zijn brief met die woorden: zie, de rechter staat voor de deur. En daarmee onderstreept hij ook het belang van een ontmoeting met Jezus. Want als we hier Jezus niet als redder hebben leren kennen, dan zullen we hem straks ontmoeten als onze rechter. En hij verschijnt nog aan ons in het gewaad van zijn woord. Hij wil zondaarslevens nog binnenkomen. En hij wil zondaarsharten nog wederbaren door zijn woord en door zijn geest. En zo wil hij zijn genade verheerlijken in mensenharten. En toen Jacobus stierf, de kerkvader Eusebius, die leert dat Jacobus door de Joden op het dak van de tempel werd gezet. En dan werd hij aangespoord om de Joden toe te roepen dat ze Jezus niet zouden moeten volgen. Maar hij deed precies andersom en verkondigde hen wel van de verlossing in Christus. En daarom wierp men hem van de tempel af, werden stenen op hem gegooid en sloegen ze hem dood. Flavius Josephus, die schrijft dat Jacobus enige jaren voor de ondergang van Jeruzalem inderdaad door het Sanhedrin is veroordeeld tot dood door steniging. Wat heeft Jacobus toen gezien? Zijn oudste broeder in eer en heerlijkheid. En dat werd een ontmoeting zonder scheiding. Want zo had Jacobus hem nog nooit gezien. In volle heerlijkheid, glorie en majesteit. Zijn broer, Jezus, zijn zaligmaker. En hij zal dan zijn ogen hebben uitgekeken. Dat is hem, Jezus. Zo anders als vroeger. Zoveel heerlijker, rijker en aanbiddelijker. Jezus vol glorie, eer en heerlijkheid. En geloof werd aanschouwen. Omdat hij ook van Jacobus was gezien. Ook van mij, van u en van jou. Amen.